De Kronieken van Narnia, hoofdstuk 1. Er waren eens vier kinderen die Peter, Suzanne, Edmund en Lucy heten. Dit verhaal gaat over iets wat ze beleefden toen ze weg moesten uit Londen. Het was namelijk oorlog in de stad Londen. En de stad werd telkens gebombardeerd. Ze werden voor een tijdje uit logeren gestuurd en kwamen zo lang in huis bij een oude professor die op het platteland woonde. Mijlenver van de bewoonde wereld verwijderd. Het was wel 15 kilometer van zijn huis naar het station en zeker 3 kilometer naar het dichtstbijzijnde postkantoor. De professor was niet getrouwd. Hij woonde in een heel groot landhuis samen met een huishoudster die mevrouw MacReady heette en met 3 dienstmeisjes. Maar die komen verder niet in het verhaal voor. De professor zelf was al heel oud en hij had een warrige bos wit haar. Dat groeide niet alleen op zijn hoofd, maar ook op het grootste deel van zijn gezicht. De kinderen vonden hem bijna meteen aardig. Alleen zag hij er die eerste avond toen hij naar de voordeur kwam om hen te verwelkomen zo vreemd uit dat Lucy, die de jongste was, een beetje van hem schrok. En Edmund, die op één na de jongste was, schoot bijna in de lach en moest daarom telkens doen alsof hij zijn neus snoot om het niet te laten merken. Zodra de professor die eerste avond wel trusten had gezegd en de kinderen naar boven waren gegaan, kwamen de jongens naar de kamer van de meisjes en met z'n allen bespraken ze de toestand. "Nou, we hebben geluk gehad," zei Peter. "Ik weet zeker dat we het hier fantastisch krijgen. Volgens mij vindt die man alles prima wat we doen." "Ik vind hem een schat," zei Suzanne. "Toe zeg, schij uit," zei Edmund, die slaap had, maar net deed alsof hij niet moe was. Iets waar hij altijd een slecht humeur door kreeg. "Begin alsjeblieft niet zo te doen." "Hoe?" zei Suzanne. "En trouwens, het is bedtijd voor jou." "Jij probeert moeder na te doen," zei Edmund. "En waar bemoei je je eigenlijk mee? Gaat het jou wat aan wanneer ik naar bed moet? Ga zelf naar bed." "Zouden we allemaal niet liever naar bed gaan," zei Lucy. "Als ze horen dat we hier zitten te praten, dan krijgen we op onze kop." "Niks hoor," zei Peter. "In dit huis maakt het volgens mij niemand iets uit wat wij doen. Trouwens, ze zullen ons hier heus niet horen. Het is zowat 10 minuten lopen van hier naar die eetkamer beneden. En dan zitten er nog allerlei trappen en gangen tussen." "Sst, wat is dat voor geluid?" zei Lucy opeens. Ze was nog nooit eerder in zo'n enorm groot huis geweest. En nu ze aan al die lange gangen dacht en aan al die rijen deuren met kamers erachter waar niemand was, begon ze toch een beetje griezelig te vinden. "Het is gewoon eens een vogel, suffert," zei Edmund. "Nee, dit was een uil," zei Peter. "Er zitten hier in de buurt vast heel veel vogels. Kom, ik ga naar bed. Zeg, zullen we morgen de omgeving eens gaan verkennen? Wie weet wat er hier allemaal te beleven is. Hebben jullie die bergen gezien toen we hierheen kwamen en dat bos? Er kunnen hier wel arenden zitten. En misschien zitten er wel herten en haviken. Of dassen," zei Lucy. "En vossen," zei Edmund. "En konijnen," zei Suzanne. Maar de volgende morgen stroomde het van de regen. Door het dichte gordijn van regen heen kon je vanuit het raam de bergen en het bos niet eens zien. Zelfs het beekje niet dat achter het huis langs stroomde. "Jawel hoor," zei Edmund, "natuurlijk moet het net weer regenen." Ze hadden juist met de professor ontbeten en nu waren ze boven in de kamer die hij speciaal voor hen had laten inrichten. Een lange, lage kamer met aan twee kanten ramen. "Hou nou eens op met dat gemopper, Ed," zei Suzanne. "Ik wil wedden dat het over een uurtje alweer droog is. En in die tussentijd kunnen we het hier best gezellig maken. Er staat hier een radio en er zijn stapels boeken." "Mij niet gezien," zei Peter. "Ik ga het huis verkennen." Daar hadden ze allemaal eigenlijk het meeste zin in. En zo begon hun avontuur. Het was zo'n soort huis waar geen eind aan lijkt te komen. En overal ontdekten ze onverwachte kamers en verborgen hoekjes. Door de eerste paar deuren die ze opendeden, kwam je gewoon in een aantal ongebruikte logeerkamers. Wat ze allemaal al wel verwacht hadden. Maar al gauw kwamen ze in een heel lang vertrek dat vol hing met schilderijen en er stond ook een harnas. Daarna kwam er een kamer met mosgroen behang waar in een hoek een harp stond. En toen moesten ze 3 treetjes af en dan weer 5 treden op en zo kwamen ze op een soort overloopje met een deur waardoor je buiten op een balkon kon komen. Toen kwam er een hele serie kamers die aan elkaar grensden en waarvan de wanden vol stonden met boeken. De meeste van die boeken waren heel oud en sommige waren nog dikker dan de Bijbel in een kerk. En even daarna deden ze de deur open van een kamer die helemaal leeg was, op 1 grote houten kleerkast na. Zo'n kast met een spiegel in de deur. Verder stond er niets in die kamer en nog alleen een dode bromvlieg in de vensterbank. Niks, zei Peter, toen ze naar binnen hadden gekeken en allemaal dronden ze weer naar buiten. Allemaal, behalve Lucy. Die bleef in de kamer achter omdat het haar wel de moeite waard leek de deur van die kleerkast eens te proberen. Al wist ze wel bijna zeker dat hij op slot zat. Maar tot haar verrassing ging het juist heel gemakkelijk open en er rolden 2 mottenballetjes naar buiten. Toen ze naar binnen keek in de kast, zag ze een rij jassen hangen. Bijna allemaal lange bontjassen. Nu was er voor Lucy niets heerlijker dan aan bont te voelen en de geur ervan te ruiken. Ze stapte dus dadelijk de kast in en ging tussen de jassen staan om met haar gezicht langs het bont te kunnen wrijven. De deur liet ze natuurlijk openstaan, want ze wist dat het verschrikkelijk stom was om jezelf op te sluiten in een kast. Even daarna schoof ze nog wat dieper de kast in en ze kwam tot de ontdekking dat er achter de eerste rij jassen nog een tweede rij hing. Het was aardedonker daarbinnen en daarom hield ze haar armen recht voor zich uitgestoken om niet met haar gezicht tegen de achterwand van de kleerkast op te lopen. Ze ging nog een stapje verder naar binnen, nog 2, 3 stappen. Bij elke stap verwachtte ze met haar vingers de houten wand te voelen. Maar die wand kwam niet. Wat een geweldig grote kleerkast moet dit zijn, dacht Lucy. En ze liep nog dieper de kast in. Met haar handen duwde ze de zachte plooien van de jassen opzij om haar door te kunnen. Toen viel het haar op dat er iets knerpte onder haar voeten. Zouden dat soms ook mottenballen zijn? Vroeg ze zich af. En ze bukte zich om te voelen. Maar in plaats van het harde gladde hout van de vloer van de kast voelde ze iets zachts en poederigs dat ijskoud was. Hé, wat raar, zei ze hardop. En ze liep nog een stap of wat verder. Het volgende moment was het ineens geen zacht bont meer dat langs haar gezicht en handen streek, maar iets dat hard en ruw aanvoelde en zelfs prikte. Hé, het lijken wel boomtakken, riep Lucy uit en toen zag ze een lichtje voor zich uit. Niet vlakbij, waar de achterwand van de kast zou moeten zijn, maar heel in de verte. Er dwarrelde iets kouds en zachts op haar neer en al gauw kwam ze tot de ontdekking dat ze midden in een bos stond. Het was er avond. Er lag een dikke laag sneeuw op de grond en sneeuwvlokken dwarrelden geruisloos door de lucht. Lucy werd er wel een beetje bang van, maar ze begon het toch ook wel erg spannend te vinden. Haar nieuwsgierigheid won het. Ze keek achterom over haar schouder en tussen de donkere stammen door kon ze achter zich nog steeds de deuropening van de kleerkast zien. Ze kon zelfs nog een heel klein stukje zien van de lege kamer waar ze vandaan kwam, omdat ze de deur open had laten staan. Het was daar zo te zien nog steeds dag. Ik kan altijd nog teruggaan als er iets misgaat, dacht Lucy. Ze draaide zich weer om en begon te lopen. Het bos door in de richting van het lichtje dat ze in de verte zag. Kdoer, kdoer, door de sneeuw. Na een minuut of 10 was ze er en het lichtje bleek een straatlantaarn te zijn. Ze stond er nog naar te kijken en zich af te vragen waarom er hier midden in het bos een straatlantaarn stond en wat ze nu verder zou doen, toen ze het getrippel van voetstappen haar kant uit hoorde komen. Even later stapte er iemand tussen de bomen vandaan in de lichtkring onder de straatlantaarn. Iemand die er heel eigenaardig uitzag. Hij was maar ietsje groter dan Lucy zelf en boven zijn hoofd droeg hij een wit besneeuwde paraplu. Van boven zag hij eruit als een mens, maar zijn benen leken op geitenpoten. Het haar dat erop zat was glanzend zwart en in plaats van voeten had hij hoeven, net als een geit. Hij had ook een staart, maar dat viel Lucy eerst niet op, omdat hij die netjes over de arm geslagen had, waarmee hij zijn paraplu vasthield om te zorgen dat zijn staart niet door de sneeuw zou slepen. Hij droeg een rode wollen das om zijn nek en ook zijn gezicht zag er nogal rood en blozend uit. Hij had een vreemd, maar wel aardig gezicht met een kort puntbaardje en krullend haar. Door dat haar heen staken twee horentjes, aan elke kant van zijn voorhoofd één. Met zijn ene hand hield hij, zoals gezegd, de paraplu vast. In zijn andere arm droeg hij een heleboel pakjes met bruin papier erom. Met die pakjes en met al die sneeuw leek het precies alsof hij kerstcadeautjes was wezen kopen. Het was een faun. En toen hij Lucy zag, was hij zo verbaasd dat hij van schrik al zijn pakjes liet vallen. "Bel alle mensen nog aan toe," riep de faun verbaasd.